Een heel groot bijzonder feest. En ik ben vooral heel dankbaar. En zo wilde ik eigenlijk ook beginnen dat ik vandaag hier heel dankbaar sta. Voor zoveel zaken. Allereerst omdat ik echt geloof dat God hier in ons midden is. Hij is aanwezig. En daarnaast ook omdat we vandaag 7 mensen mogen onderdompelen. Dus ik noem ze gewoon even bij naam. Mette wordt gedoopt en Allard, Remco, Teuna, Dennis en Dominique en Elisabeth. Dus die worden allemaal ondergedompeld. En dat is zo'n mooi symbool van wat er eigenlijk bij hun innerlijk is gebeurd. Dat hun leven is veranderd en vernieuwd. En dat ze, zoals ze uit het water komen, dat ze als het ware als herboren, de Bijbel noemt dat wedergeboren mensen, opstaan in een nieuw leven. En dat mag getekend worden door nog maar 1 ding, 1 naam, en dat is Jezus. En dat gaan we straks vieren op de groene ster. En op dit moment schijnt de zon en waait het alleen maar hard, maar daar kunnen wij allemaal wel tegen, en zeker de dopelingen. En ik ga straks uitleggen hoe we er komen, want we kregen allemaal paniekerige berichtjes van Google Maps laat zien dat we een half uur moeten rijden. Google Maps heeft het heel vaak goed, maar vandaag niet. Maar ik ga straks uitleggen, maar we komen gewoon op de groene ster. Daar gaat het om. En ik ben ook dankbaar gewoon voor de getuigenissen die de dopelingen gaan geven. Dus straks na de preek, dan vragen we ze allemaal naar voren. En dan gaan ze vertellen waarom ze zich vandaag laten dopen. En wat ook gewoon mooi is in Heerenveen, is zometeen de summerparty. Dus er is een springkussen, barbecue, gewoon lekker eten en drinken, sminken voor de kinderen en nog veel meer. Dus die gaan een prachtig feestje vieren met z'n allen. En ik ben ook dankbaar dat we als gemeente tot zegen kunnen zijn voor Heerenveen en omgeving, maar ook voor de gemeente in Laren komen ze nu samen. The Garden, Nicola en Angelique zijn daar. Angelique spreekt. En Nathan van der Meulen en Eddie Schothorst zijn ook mee om hun worship en techniekteams straks een toerusting te geven. Dus dankbaar voor zoveel. En we hebben het deze maand over gebed. Pray First hebben we het genoemd en dat is overgenomen van een boekje dat we ook uitdelen. Het is nog steeds gratis te verkrijgen in de hal na de dienst. Daar ligt het op de tafels tegenover je. En dat is een heel mooi boekje over bidden. Het is een hele mooie gelegenheid om dat boekje uit te delen, omdat het juli is. Het is een geschenk. Gebed speelt daarin een hele belangrijke rol. In Lucas 18 vertelt Jezus een verhaal uit het dagelijkse leven gegrepen. En hij leidt dat in met deze woorden. Lees jullie mee. Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed moet verliezen. Dus bidden staat hier eigenlijk tegenover de moed verliezen. De moed verliezen om te bidden. Maar ook de moed verliezen als het leven heel zwaar is. De Bijbel spreekt een aantal keren over de moed verliezen om goed te doen, om rechtvaardig te leven. Want wie goed doet, ontmoet niet altijd goed, zoals het spreekwoord luidt. De moed omdat ziekte lijkt te winnen. En daardoor vergaat je de moed. En je kan het zelf nog van alles invullen, maar we verliezen soms de moed. En altijd bidden, zegt Jezus, is als het ware het tegengif tegen de moed verliezen. Altijd bidden. Paulus schrijft daar heel vaak over. Bijvoorbeeld in de tekst 1 Thessalonicenzen 1 vers 2 en 3. Wij danken God altijd voor u allen. Omdat ze perfect waren? Nee. Het was een kerk, net als wij vandaag, niet perfect. Niet altijd alles op een rijtje, niet altijd alles goed. Soms een beetje elkaar in de steek latend, soms het geloof bijna verliezend. Maar Paulus zegt, ik dank God altijd voor u allen. We noemen u onophoudelijk in onze gebeden. En brengen dan ten overstaan van onze God en Vader in herinnering hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van onze Heere Jezus Christus. Altijd. En onophoudelijk. We weten uit Handelingen, we weten uit alle andere brieven van Paulus, dat hij dit kon en mocht schrijven. Hij was altijd en onophoudelijk aan het bidden, aan het danken. En hij zegt dan ook aan het einde van die eerste brief aan de Thessalonicenzen: bid onophoudelijk nog een keer. Dank God onder alle omstandigheden. Nou, hoe kunnen we nu, dat is de vraag die ik vandaag wil beantwoorden, hoe kunnen we nu leren om met volharding te blijven bidden? Allereerst gewoon heel praktisch, kies een vaste tijd en plaats om te bidden. Dat is gewoon, als je een gewoonte wilt ontwikkelen, dan helpt het altijd om hierover na te denken. Op welk tijdstip ga ik het doen? Op welke plaats ga ik het dat doen? En als het gaat om sporten, of bijvoorbeeld in een sportschool of in teamverband, dan is dat er altijd. Op dinsdag en donderdag heb ik training en op zaterdag speel ik de wedstrijd. Op maandag, woensdag en vrijdag reserveer ik dat tijdsbestek in mijn agenda en dan ben ik altijd 1,5 uur, 2 uren in de sportschool te vinden. En zo ontwikkel je een gewoonte waar je op een gegeven moment steeds gemakkelijker aan toe kunt geven en op een gegeven moment gaat het zonder nadenken. En het is behulpzaam om gebed ook op die manier te benaderen. 2 weken geleden begon ik de serie met de prioriteit van gebed. En ik legde daarin uit dat gebed en daarmee God prioriteit, dat wil zeggen voorrang krijgt in ons leven. God gaat eerst. Altijd. En als je een ochtendmens bent, dan is het een kwartier, 1/2 uur, 1 uur. En als je een avondmens bent, dan nog steeds 's ochtends, ook al is het maar 1 minuut. Maar begin je dag met God. En je zet de toon voor de rest van de dag. We lezen dat bijvoorbeeld in Psalm 88. Daarom roep ik u om hulp, Heer. Elke morgen nader ik u met mijn gebed. Vaste tijd. Als je met regelmaat iedere dag wilt gaan bidden, dan moet jij bedenken wat voor jou de beste tijd is. En dat kan in de loop der jaren kan dat ook veranderen. Als ik kijk naar mijn eigen leven, ook gewoon even zoals het bij mij gaat, dan is dat veranderd. Ik ben een redelijk ochtendmens en ik kon 's ochtends altijd tijd geven aan bidden, Bijbel lezen en dan weer bidden. Totdat de jongens kwamen. En de oudste besloot om pas toen hij 6,5 was goed door te slapen. En daarna kwam de tweede en die ging ook nog even door. Dus zo'n beetje 7 jaar sliepen wij niet goed tot heel slecht. En daar ging mijn ochtendtijd met God. Want ze kropen bij ons in bed. Of ze zijn om 5 uur, 6 uur wakker. En dan komen ze ook bij ons en dan staan ze aan. En zo heb ik gewoon moeten uitzoeken hoe ik in die jaren tijd met God kon doorbrengen. En nu kan het weer wat makkelijker 's ochtends. Ik begin heel even te bidden. Dan ga ik Bijbel lezen. Daarna ga ik eruit, maak de jongens klaar voor school. 2, 3 keer per week breng ik ze ook naar school. Maar of het dan na het ontbijt is of na het wegbrengen van de jongens, dan op de hoekbank, in de hoek, daar zit ik, lig ik, of nou ja, de benen naar voren, zeg maar. En dan heerlijk rustig nog met een kopje thee. Dat is mijn tijd met God. En dan heb ik vaak al Bijbel gelezen in bed en heel even gebeden, maar dan kan ik langer bidden. En zo hebben we allemaal dat uit te zoeken en verandert dat dus in, naarmate zeg maar de levensfase waar je in zit, verandert dat. Maar zoek een vaste tijd en plek. En ik lees altijd met een klein beetje schuldgevoel over Daniel. Er staat in Daniel 6, toen Daniel hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. En in zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Met gevaar voor zijn leven, want dat is de situatie waar hij in zit. Maar met gevaar voor eigen leven, daar knielt hij neer. Bad tot zijn God en prees hem. Zoals hij 3 maal per dag deed. Altijd, dat was zijn gewoonte. Vaste tijd, 3 keer per dag. Dus kies jouw tijd en plaats. En ten tweede, maak een plan om te bidden. Het blijft nog even praktisch. Maak een plan om te bidden. In Lucas 11, daar lezen we dit. Jezus was aan het bidden en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Heer, leer ons bidden. Zoals ook Johannes, de doper, het zijn leerlingen heeft geleerd. En Jezus zei tegen hen: wanneer we helemaal mee waren opgegroeid, vaste gebeden, iedere dag weer, een aantal keren per dag, waren er ook rabbies die dan een soort van persoonlijke gebeden leerden aan hun leerlingen. Nou, zeker een aantal van deze discipelen hebben dat van Johannes geleerd. Dus daarom vragen ze, leer ons bidden zoals Johannes dat deed. Maar dan denk je wel, hoe kan het nou dat deze jonge mannen, die helemaal bekend waren met gebed, hoe kunnen die nou aan Jezus vragen, leer ons bidden? En dat kan alleen maar voortkomen uit het feit dat er iets was aan dat gebedsleven van Jezus, en vooral welke uitwerking dat had in het leven van Jezus en in hun leven, dat ze zeggen, dat willen wij ook wel. Niet gewoon al die vaste rituelen en alles wat we gewend zijn, maar Jezus, wat u hebt in gebed, dat willen wij ook. En dan staat er in Matthäus 6, duidelijker dan in Lucas 11, daar staat dan ook het Onze Vader. En dan zegt Jezus eigenlijk zoveel als, bid op deze manier. Volgens dit schema, volgens dit plan kun je bidden. Dus het Onze Vader is als het ware een plan om te bidden. En in het boekje Pray First, daar staat ook zo'n plan uitgewerkt. Gewoon ieder onderdeel. Onze Vader, wat betekent dat? Een stukje onderwerping aan Gods wil. Focus op het koninkrijk. Bidden voor dagelijkse noden en om vergeving. En al die dingen zijn als het ware een kapstok waaraan je je eigen gebeden meer en meer leert hangen. Ik leg het ook altijd uit in Next 2, dus voor heel veel mensen misschien wel bekend. Maar zo is mijn gebedsleven bijvoorbeeld, toen ik, weet ik veel, 16, 17 was, enorm ontwikkeld. Omdat ik ook een beetje zat van, Hoe houd ik dit levendig? Terwijl in de Bijbel staat dat het gebed gevuld gaat met energie, met passie. En het Onze Vader kan ons daarbij helpen. Om door ieder onderdeel uit te breiden met je eigen woorden. Nou, hoe kun je nog meer leren om met volharding te bidden? Realiseer je dat je leeft in relatie met de drie enige God. En dit is wat minder praktisch. En hiermee komen we wat mij betreft in ieder geval bij het hart van gebed. Het is heel moeilijk. Je kan wel zeggen onmogelijk om een gewoonte aan te leren waarvan je niet ten diepste bent overtuigd dat het goed is. Dat het nut heeft. En ik wil niet alleen maar denken in termen van nut. Maar ook daarvoor begin je soms een gewoonte. Maar je moet een innerlijke overtuiging hebben. En een kleine anderhalf week geleden sprak ik bij een huwelijksdienst van Koen en Wilma. En ik citeerde een stukje uit het boek van Jacqueline Steegstra. Ze zit daar en ze heeft een prachtig boek geschreven over liefde kun je leren. En ze haalt daarin Simon Sinek aan. En die zegt over het belang van goede gewoontes. Je kunt vandaag naar de sportschool gaan en vanavond in de spiegel kijken en niet zien. Je kunt morgen naar de sportschool gaan en in de spiegel zien en er is helemaal niks veranderd. Geen resultaat. Maar wanneer je blijft volharden in je regime van 20 minuten per dag sporten, kom je uiteindelijk wel in vorm. En dan toegepast op relaties en het huwelijk, zo gaat het ook in de liefde. Uiteindelijk niet om de speciale gebeurtenissen, maar gaat het om alle keren dat je op dagelijkse basis liefde toont aan elkaar. Dus een goede gewoonte levert niet direct iets op, maar in de loop van de tijd brengt het je ontzettend veel. Van één keer douchen word je schoon, maar niet voor het leven. Alleen als je één keer per dag of één keer per twee dagen, als je dan gaat douchen, dan blijf je schoon en hygiënisch. En zou je een maand, een jaar of zelfs nog langer niet douchen, dan merk je het verschil. Dan zie je het voordeel van regelmatig douchen. En bij bidden mag je iets soortgelijks realiseren. Dat het goed is. Dat niet direct altijd je leven op de kop staat en alles vervuld is met kracht. Maar je leeft in relatie met de drie enige God. Paulus die eindigt zijn brief aan de Korintiërs met deze woorden. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. Jezus de Zoon is de weg naar God de Vader. En God, de Vader en de Zoon, die storten de Heilige Geest uit. En dan gaat het over genade, liefde en eenheid. En dat zijn alle drie relationele woorden. Woorden van nabijheid, woorden van verbondenheid, intimiteit. Het beeld wat heel veel mensen hebben van God is dat als hij al bestaat, dat hij streng is, dat hij graag op een afstandje toekijkt, dat hij onbenaderbaar is. Maar de Bijbel laat iets heel anders zien. En zo hebben heel veel van ons hier dat ook ervaren. Zo hebben de dopelingen dat op enig moment in hun leven ervaren. God is niet ver weg. Dit is helemaal waar. Genade, liefde, eenheid. Dat is hoe we met hem leven. Dus bidden doen we op de uitnodiging. Het verlangen, de vreugde van God zelf om in relatie met ons te leven. Het paradijs laat zien wat de bedoeling was. Adam en Eva die liepen door de tuin en God kon zo die tuin inwandelen. Om contact met hun te hebben. Om met hun te spreken. En er staat dat de mensen zelfs op dat moment nog naakt waren. En eigenlijk is dat een heel mooi symbool. Meer dan alleen maar lichamelijk. Maar ook psychisch, ook geestelijk, ook emotioneel. Er waren geen barrières. Er waren geen angsten. Er was geen schaamte voor elkaar en voor God. Maar de mens was letterlijk open en bloot. En was figuurlijk open en bloot naar elkaar. Helemaal kenbaar en helemaal gekend. En dat is waar we naartoe bewegen, nog niet in het volmaakte, maar waar we wel naartoe gaan en wat we mogen proeven en smaken vandaag, dat we op die manier met God mogen leven. Psalm 63 zegt het volgende. God, u bent mijn God. U zoek ik. Naar u smacht mijn ziel. Naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water. In het heiligdom heb ik u gezien. Uw macht en majesteit aanschouwd. Uw liefde is meer dan het leven zelf. En mijn lippen zingen voortdurend uw lof. Weet je, deze woorden die doen altijd zo ontzettend veel met mij dat ik dacht van de week, ja, ik wil deze tekst weer lezen, maar ik weet eigenlijk niet heel goed hoe ik daar woorden aan moet geven, wat deze woorden betekenen. Ik heb er ook niks aan toe te voegen, dus dat scheelt. Maar dit zijn echt een paar van de belangrijkste woorden die je in je leven mag leren kennen en leren nazeggen. Ze zijn zo vol verlangen. En het is een vervuld verlangen. Ze vormen, schreef ik even op voor mezelf, een soort venster naar een leven dat in en in goed is, compleet, verzadigd van God zelf. En ik word daar tegelijkertijd een beetje verdrietig soms van en ook heel erg verheugd. Verdrietig, omdat dit woorden zijn die ik nog niet altijd kan nazeggen en niet ten volle ervaar op ieder moment in mijn leven. En tegelijkertijd ook oneindig verheugd, omdat ik deze ervaring ken. En ik weet dat er niets en niets beter is dan deze ontdekking. Dat als je smacht naar God, dat er water komt wat leven geeft. En wat nooit meer stopt. En wat altijd voldoende is. G.I. Packer, die zei over gebed. Gebed is onze weg vinden door plicht tot vreugde. Pray first is niet een oproep tot een nieuwe verplichting. Het is niet iets wat we in juli 2023 doen en daarna is het weer klaar. Maar het is een uitnodiging tot de allerdiepste vreugde die jij je kunt bedenken. Met de woorden van Psalm 63 in de vertaling van de Bijbel in gewone taal. God, u bent mijn God. Ik zoek u. Met heel mijn hart verlang ik naar u. Mijn hele lichaam verlangt naar u. Om mij heen is het dor en droog. Nergens vind ik water. Ik verlang naar u. Want ik heb u gezien in uw tempel. Daar zag ik daar zag ik hoe machtig u bent. Ik wil voor u zingen, want uw liefde is meer waard dan mijn leven. Dat is gebed. En tot slot, hoe kun je leren met volharding te bidden? Weet dat je onbeschaamd mag vragen, maar dat het antwoord aan God is. Onbeschaamd. Ik zei het al, volharding is een inspanning en het is ook een geschenk. En die twee zijden van dezelfde medaille, die zitten hier samen. Als Jezus zijn discipelen het Onze Vader heeft geleerd, dan vertelt hij ook daarna een gelijkenis, een verhaal. En jullie kunnen dat meelezen. Er staat vanaf vers 5. Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: wil je mij 3 broden lenen? Want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: val me niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij weer opstaan omdat zijn vriend onbeschaamd aandringt en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom, dus dat verbindt wat Jezus nu zegt met dit beetje gekke verhaal. Daarom, op basis van deze gelijkenis, zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen als het om een ei vraagt? Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven? En Matthäus zegt: alle goede dingen aan wie hem daarom vragen. Hoeveel te meer. Een argument van het kleine naar het grote. Jezus zegt in feite, als doorzettingsvermogen uiteindelijk zijn vrucht afwerpt in het verhaal van een man die midden in de nacht staat aan te kloppen, heel ongelegen. Hoeveel te meer zou doorzettingsvermogen onbeschaamd aandringen bij de Vader zegen brengen. Als we hem bidden, als we met hem spreken. En dan geeft Jezus eigenlijk 3 woorden aan gebed. Zoek, of vraag, zoek, klop. Het zijn 3 woorden voor gebed. En de vorm van de werkwoorden geeft heel duidelijk aan: dit is iets wat we te alle tijden voortdurend mogen doen. Niet alleen maar midden in de nacht als de nood het hoogst is, zegt Jezus eigenlijk, maar te alle tijden, op ieder moment, voor alles. En we mogen onze vragen en verlangens kenbaar maken. Het begint met vragen. Maar we mogen ook zoeken. En dat is eigenlijk een oud-testamentisch woord voor het zoeken van het aangezicht van God. God wil als het ware oogcontact met ons. Hij wil ons in de ogen kijken. Hij wil dat we in zijn licht leven. Kloppen staat voor een intens verlangen om binnengelaten te worden in het koninkrijk van God, in de aanwezigheid van God. En dan de stelligheid waarmee Jezus zegt: want ieder die vraagt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, die zal worden opengedaan. Die is soms best moeilijk te begrijpen in de realiteit van het leven. Ik vind het zelf altijd ingewikkelde woorden, deze 3 woorden, en vooral dan verbonden met de belofte. En ik begrijp heel goed, als er iets of iemand heel belangrijk in je leven ontbreekt, dan is het niet gemakkelijk om deze woorden te zeggen. Maar ook als we in een fase zitten waarin we materieel gezien, maar ook relationeel gezien, eigenlijk alles hebben waar we ooit van hebben gedroomd, ook dan is het moeilijk om deze woorden na te zeggen. Want dan vinden we onze voldoening en geluk wel in allerlei andere zaken behalve God. En daarom zijn de woorden pray first voor iedereen. Vraag en vertrouw vervolgens God voor zijn timing. Tim Keller die schreef over gebed, lezen jullie mee. We moeten erop vertrouwen dat God ons zal horen. Maar we moeten ook extreem geduldig zijn met Gods timing. Anders gezegd, er zijn 3 mogelijke antwoorden op onze gebeden. Ja, nee en wacht. Ja is geweldig. Nee is heel vervelend, soms pijnlijk, soms teleurstellend. En toch kom je er meestal achter na een verloop van tijd dat nee goed was. En wacht is de meest uitdagende. Omdat het soms waar is voor iets wat in zichzelf goed is. Een goed verlangen. Naar een relatie. Naar kinderen. Naar dat je nog even iemand mag vasthouden. Naar eindelijk een baan waar je blij van wordt en die je niet voortdurend leegzuigt. Ik bedoel, er zijn zoveel zaken te bedenken. Waarvan ik ook vaak denk, en ook heel vaak voor anderen. God, volhouden, ja, vervullen, leuker. Eindelijk, nu, alsjeblieft. En daarom is het volgende werkwoord zo belangrijk. Zoek. Zoek zijn aanwezigheid. Want dat is de beste plek om te zijn. En klop aan zijn hart, want dan klopt uiteindelijk alles. Klop aan zijn hart. Weet je, met deze simpele woorden los ik dit hele dilemma niet op, maar we hebben nog 7 preken zometeen, 7 getuigenissen. Maar laat in ieder geval duidelijk zijn, we volharden niet in gebed om onze verlanglijstjes af te werken en het helemaal te zien gebeuren. We volharden in gebed om zo dicht bij God te zijn dat onze veiligheid, geluk en het gevoel van compleetheid bij Hem en in Hem zijn. We volharden in gebed omdat het een reis is naar steeds meer intimiteit met God. En we volharden in gebed omdat, ook al krijg je niet alles wat je wilt, je krijgt altijd Gods aanwezigheid. Als pijlers onder de brug van jouw leven, dat is volharding, de pijlers staan te alle tijden. Zodat hoop levend blijft. Volharding is onderdeel van hoop. En die hoop die wordt nooit beschaamd. Ondanks het nog niet, is de hoop altijd zeker. Altijd vast. Altijd betrouwbaar. Dus vraag, zoek en klop. Ik wil het een paar minuten met jullie doen. Zullen we bidden? Ja, levenheid, God Vader in de hemel. Heer, we staan hier, zitten hier. Heer, met een paar 100 mensen. We zitten hier met enkele tientallen voor de livestream. We zitten hier met Heerenveen. En God, op dit moment bidden we. En Heer, ik kan me zo voorstellen dat net als in mijn leven, Heer, dat er zoveel dingen door ons hoofd gaan die onvervuld zijn. Vragen, verlangens, Heer, waarvan we in ieder geval denken en soms ook gewoon zeker weten op basis van uw woord, die zijn goed. En Heer, het komt maar niet. Maar Vader, op dit moment willen we toch gewoon alle vragen bij u neerleggen. Heer, we mogen het iedere dag doen. En ik wil jullie allemaal uitnodigen om even een paar seconden bij God neer te leggen. Al die vragen. En God, 1 stap dichter bij u. We zoeken uw aangezicht. We danken u dat u een goede vader bent. We danken u dat u het beste met ons voor heeft. En Heer, dat staat volledig buiten twijfel. En Heer, daarom kijken we op dit moment naar u. mogelijk voor het eerst, Heer, dat we dit proberen. Maar Heer, ik bid dat u op dit moment in uw genade aan ons allemaal geeft, Heer. Gewoon dat besef. Of we nou warm worden van binnen of niet, maar dat we gewoon heel dicht bij u zijn. Heer, dat we net als Jozua in die tent van uw aanwezigheid mogen blijven hangen en daar niet weggaan. En bij u zijn. Dat we ons mogen realiseren dat wij zelf een tempel zijn van uw heerlijkheid. En uw Heilige Geest woont in ons. Heer, kom met uw licht. Kom met uw vrede. Kom met uw vreugde. We hebben u nodig. Ons lichaam, onze ziel hunkert naar u. En Vader, we kloppen aan. Heer, rustig, met kracht, aandringend, in ieder geval onbeschaamd, zonder terughoudendheid. En we zijn bij u. En we zingen wel eens elke andere naam vervaagt, Heer, maar er is zoveel meer wat vervaagt als we bij u zijn. Heer, ik bid om volharding, dat we die mogen krijgen en dat het ons hoop geeft. Heer, ik bid dat deze maand het begin is van jaren samen met u. Dat we met u mogen wandelen. Met u mogen optrekken. Door de hele dag. En ik wil gewoon een ieder hier daarmee zegenen. Met de aanwezigheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dank u, Jezus. Dat we door het kruis, dat we dit op deze manier mogen beleven, ervaren. En daarom bidden we dit in uw naam. Amen. Yes.